Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk.
Deze week ben ik op bezoek bij Kasteel Dorwert. Een stoer middeleeuws kasteel waarbij je nog kunt beleven hoe het is om vroeger op een landgoed te leven. In deze aflevering bezoek ik de keuken.
En op het moment dat dat vogeltje van zijn stokje viel, dan wist je dat er dus te weinig zuurstof in de ruimte was.
Ik heb dat wel eens gehoord.
Waar denk jij aan bij een kasteel? Denk je aan sprookjes, aan prinsen en prinsessen, aan de middeleeuwen en heldhaftige ridders? In deze podcastreeks ga ik, Ferry Molenaar, op zoek naar de geheimen en schoonheden van de Gelderse kastelen. Want hoewel iedereen wel een beeld heeft bij kastelen, zegt dat nog niets over de echte kasteelverhalen. Daarbij heb ik een voordeel. Ik ben namelijk blind. Hierdoor stel ik andere vragen dan jij misschien zou doen. Waardoor ik bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee?
Nu komen er wel vrij veel afstapjes. Er gaat een schuifdeur open. Ja, er komen vrij veel trapjes. Ja, en dan komen er twee, nog een trapje. Ja. En dan nog een, en dan ben je op de kop. En dan ga je naar links, naar links. Ik ben Marieke Knuit en ik werk als conservator bij Gelderse Landschap en Kastelen. En dat betekent dat ik me bezighoud met alle inrichtingen en collecties in de kastelen. En dus ook de inrichting van Kasteel Dorwert, zoals dat er nu uitziet. En met de geschiedenis en de verhalen die daarbij horen.
Hé, en waar staan wij nu?
We staan nu in de keuken van Kasteel Dorwert. En dat is eigenlijk wel een hele mooie ruimte. Het is een ruimte met een gewelf, witgeschilderd gewelf. En dikke muren. En door één zo'n dikke muur is een mooi venster met van hout, met kleine glas- en loodraampjes. En aan de andere kant is ook nog een venster, wat kleiner. En dan kijk je uit over de gracht. En uiteindelijk, ik sta daar nu niet voor, maar zou ik daar naartoe lopen, dan zie je ook de velden die Kasteel Dorwert omringen.
Het keukenpersoneel had het hier dus niet slecht.
Het keukenpersoneel
qua uitzicht,
ik weet niet of ze heel veel tijd hadden om ervan te genieten. Maar dit was wel, denk ik, het hart van het kasteel. Zoals op veel van de huizen was de keuken de ruimte, ja, die bijna eigenlijk altijd in gebruik was.
Okay.
Waar altijd ook het vuur zal branden, moest ook brandende gehouden worden. Dus hier was veel levendigheid.
Welke tijd spreken wij?
Het kasteel is gebouwd vanaf de 13e eeuw. En het bouwdeel waar we nu in staan is van rond 1400. Omdat we ook dicht bij de Nederrijn zitten, heeft de rivier nog wel eens de neiging om hier ook het kasteel binnen te spoelen. En rond 1400 bedachten ze, we moeten de keuken in ieder geval ietsje hoger leggen. Dus toen er een vleugel aan vastgebouwd werd, is de keuken hier gekomen.
Okay.
Dus van rond die tijd dateert ook de ruimte. Maar alles wat erin staat is van later. Dat is meer uit de 19e eeuw.
Okay, want daarvoor was het ook al de keuken, voor de 19e eeuw? Of hoe?
Ja, het is eigenlijk vanaf de 15e eeuw is dit wel de plek van de keuken.
Okay. Wat is het grootste verschil? Want ik heb echt geen beeld bij een keuken.
Nee, ik kan me voorstellen.
Een
groot verschil is bijvoorbeeld als we naar de ruimte kijken, dan zien we nog wel de grote ruimte waar vroeger een open vuur was. Mm-hmm. Dus daar zal een vuurbok hebben gestaan en daar konden grote houtblokken op. En daar kon een spit boven draaien waar aan het vlees gebraden werd. Dan had je gelijk een rookgang naar boven.
Mm-hmm.
Maar in de 19e eeuw,
rookgang is gewoon een veredeld woord voor schoorsteen, toch? Of is dat anders?
Eigenlijk is dat wel hetzelfde. Want het is net voor mijn gevoel wat groter. Maar
okay.
Eigenlijk is het gewoon...
Ik vraag het mij even om dat beeld erbij te hebben. Ja. Want als je zegt rookgang, ik schoor... Maar even iets groter. Okay, ja.
Ja, het is groter. Het is, ik denk dat je wel op toch wel zo'n 3 meter uitkomt. Wat de hele lengte van die schouw zou zijn in die periode. Daar kon dus echt wel flink vuur gestookt worden.
Mm-hmm.
In de 9e, of eigenlijk al begin al vanaf de 18e eeuw, 17e misschien al, krijg je meer de fornuizen. En nu zien we ook een fornuis wat hier ingebouwd is. Dus dat is met een zwarte kookplaat waarop de pannen kunnen staan. En het kan ook gestookt worden vanaf de zijkant. Dus er zit een smeedijzeren deurtje aan de zijkant. En daar kunnen de houtblokken in. En dan wordt het vuur gestookt. En dan wordt die kookplaat die wordt warm en dan kun je daarop koken.
Nee.
Ja. En verder? Want ja, koken is natuurlijk één ding in een keuken. Maar wat vinden we nog meer hier?
Nou, veel op koken gericht is ook natuurlijk nog de bakoven. Die vinden we achteraan. Ook om onderin te stoken. En dan bovenin kon brood gebakken worden. Hmm. En als ik dan iets naar links kijk, dan kom ik langs dat raampje wat over die weilanden uitkijkt. En dan daarnaast zien we de waterpomp. Water is natuurlijk essentieel om te kunnen overleven. Het is vaak ook te
reden. Ik heb nu echt al 3 of 4 keer in mijn hoofd zo'n oh ja moment. Tuurlijk, tuurlijk moet je zelf brood bakken. Tuurlijk moet je.
Ja.
Oké, waterpomp.
Waterpomp met 2 kranen. En dat is vaak 1 voor het grondwater en 1 voor het drinkwater. Dus dat moet met zo'n moet aangezwengeld worden. En dan heb je water hier in de keuken. Mm-hmm. Er zit ook een natuurstenen wasbekken onder. Dus ja, daar konden bijvoorbeeld alle groenten die hier uit de tuin komen. Die kwamen hier dan binnen en die werden hier schoongemaakt. Kijk ik dan nog iets verder naar links, dan heb je een groot aanrecht van hout. En daar staan alle hakbeltjes op, een snijplank, mandjes met spullen die uit de tuin komen, de kruiden. Dus ja, hier werd van alles voorbereid. En ook voor het bewaren, want ja, nu kun je er jaar rond alles krijgen.
Ja.
Maar op zo'n kasteel was het natuurlijk wel belangrijk om je...
Eigenlijk
heb je natuurlijk vooral in de zomerperiode en in het najaar heb je de grootste oogst. En dan moet je het wel allemaal kunnen opslaan en bewaren. Dus het inzouten, het pekelen, suikeren, op zuur zetten, allerlei fermenteren. Dus alles wat inmaken, alles was hier om ook de winter ook door te kunnen komen.
Is er eigenlijk een beeld van hoe een dag eruit heeft gezien in deze keuken?
Oh, dat is een leuke vraag. Ja, er zijn schema's van. En er werkten natuurlijk meerdere mensen in de keuken. Je had sowieso de kok en de kokkin, maar er waren natuurlijk ook keukenmeiden bij. Daar zullen mensen naar binnen zijn gelopen met alle verse producten.
Ja.
En over het algemeen begon men de dag, ik denk al vrij vroeg, om 6 of zo wel.
Ja.
Dan begon dat eerst met inderdaad het vuur, echt zo maar het as uit de haarden en de ovens te halen. Dan werd het vuur weer opgestookt. En dan werden er dingen klaargemaakt inderdaad voor het ontbijt. Dat werd natuurlijk weer opgeruimd. Dan werden de tafels werden geschuurd. Het is een blanke houten tafel. En daar werden altijd elke dag eigenlijk wel weer geschuurd, dat het weer helemaal schoon was.
Ik weet niet, ik heb het gevoel, maar misschien komt het ook wel omdat er meer moest gebeuren. Ik bedoel, nu thuis draai ik een knop en komt er gas op mijn pit. Je drukt de knop in, er zit een elektrische ontsteking in.
Ja.
En ik heb een vuurtje. Ja. Voordat je dat hier aan de gang hebt, ben je een stuk verder. Het voelt dan heel stressvol aan, zo'n dag of zo.
Ik denk wel dat er echt een hele strak ritme in zat. Zowel in de dag als ook in de seizoenen. Want voor alles was natuurlijk een tijd. Dat werd natuurlijk heel erg bepaald door de seizoenen ook.
Ja.
Wat een goede tijd was om te oogsten uit je bossen, zodat je voldoende hout had om te kunnen stoken. Al dat soort dingen. Wanneer het fruit aan de bomen rijp was om te oogsten. Dus zeker. Maar ik denk wel dat het een hele vaste structuur had. Dat ritme heel erg vast lag.
Ja. Ja, we hadden het net wel even over het spit. Dan heb je het over vlees.
Ja.
Er is een moestuin.
Ja.
De omgeving hier is sowieso heel groen.
Ja. Ja.
Werd er ook nog iets van buiten gehaald? Of hoe is daar zicht op?
Het is zeker een grote mate zelfvoorzienend. We hebben natuurlijk ook nog de rivier met voor de vis. En de grachten voor de vis. Er was ook een visvijver bij. Hier om de omgeving natuurlijk ook de boeren met hun graan en hun tarwe en heel veel natuurlijk vanuit de omgeving. Hè, de bossen erbij voor het hakhout. Mm-hmm. Dus veel kon zelf voorzien ons. Maar er werden ook wel luxe producten natuurlijk geïmporteerd, of die kwamen vanuit de stad. En ik weet ook wel van andere huizen bijvoorbeeld dat dan met name een luxe product als een ananas of een bijzondere vrucht, dat die dan ook opgestuurd werd en in een heel mooi spanen doosje arriveerde. Het was wel echt een feest.
Ja.
Ja.
Een ananasje, lekker.
Ja.
Nou loop jij hier elke dag. Misschien is dit redelijk normaal voor je om te zien. Wat vind jij nou het meest bijzondere in deze keuken?
Ik vind het. Ik geniet nog elke keer als ik hier aanrij en als ik op deze locatie ben. Wat ik zelf... Ja, misschien eigenlijk wel twee dingen. Wat ik gewoon het als technisch bijzonder vind... is dat we hier ook een soort vroege boiler hebben... waardoor ze warm water konden hebben. Het is eigenlijk een grote stenen constructie... waarin ook weer hout gestookt kon worden wat het water warm maakt. En dan zit er een kraan aan die stenen constructie. En daar kan je dus warm water uithalen. Dat vind ik bijzonder.
Dat kon dan alleen hier.
Dat, ja, dat is...
Dat ik heb geen dat je dan even je bad kon laten vollopen.
Nee, of, nee, dat is alleen hier in de keuken. Ja. Ja, ja. En wat ik ook wel bijzonder vind, zijn de leren emmers die daarboven hangen. Want ja, ik zeg, er wordt heel veel natuurlijk hier gestookt.
Ja.
En brandgevaar lag dus ook altijd op de loer. En we weten ook op, hier op Doorwerth dat daar wel brand geweest is. En dat dan ook echt vanuit de omgeving iedereen kwam aanhollen... om met emmertjes de boel weer te blussen. En ook vaak dat er 's nachts gewoon brandwachten rondliepen... om gewoon alles gauw in de gaten te houden of er geen brand was.
Maar leer brandt toch niet? Of wel?
Nee, dat, in de leer, het zijn leren emmers.
Ja.
En daar werd water in gehangen, dus dat hing altijd klaar.
Oh, voor het geval dat?
Gewoon... Ja, voor het geval dat. Ja, net zoals vroeger.
Ja, maar met zoveel vuur hier snap ik ook wel. Want...
Ja, dus je moet dat echt wel klaar hebben hangen.
Ja.
Voor als er iets van brand is. Dus dat is een vroege brandblussen eigenlijk... En dat gewoon dat gevoel dat je daar altijd water in hebt hangen... voor het geval dat er brand is.
Ja,
ja, dat zit zo'n verhaal aan, zo eens zo'n object. Dat vind ik dan leuk. Ja.
Ja. Het lijkt me ook wel dat je er constant op een soort van waakzaamheid leeft hier.
Ja.
In die tijd. Ja.
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 Ja. Ja. Ja, het is voor ons nu een heel romantische omgeving. Maar ja, in de praktijk was het wel hard werken en inderdaad waakzaam zijn.
Ja.
Er hangt aan de muur een vogelkooitje.
In de keuken?
Die hangt in de keuken. En ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk hangt hij bij ons op de verkeerde plek. Want hij hangt bij ons redelijk dicht bij het raam.
Mm-hmm.
Maar een vogelkooitje met een vogeltje in de keuken was wel gebruikelijk. Omdat, nou wat ik zeg, we hebben natuurlijk met heel veel open vuren te maken. En op het moment dat dat vogeltje van zijn stokje viel... dan wist je dat er dus te weinig zuurstof in de ruimte was.
Ik heb dat wel eens gehoord,
je gaan luchten.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een...
Zit er nog een vogel in?
Een opgezet vogeltje, een opgezet klein...
En die zit nog op zijn stokje.
En die zit nog op zijn stokje, dus dat is toch veilig.
Ja, ja, grappig.
Ja. Ja, hiernaast zijn de voorraadkelders. Daar kunnen we op zich nog even naartoe lopen.
Ja, dat vind ik wel leuk.
Ja?
Ja. En zie je nog dan... de trap?
Ja.
Hier.
En dan links, ja, kom bij mij. En dan stoppen we even hier, want hier is een heel lage welf.
Ja.
Dus het is handig om hier te stoppen, denk ik. Maar we hebben hier wel zicht op alle voorraadruimtes. Okay. En waar ik nu naartoe kijk, dat is een afgesloten ruimte.
Ja.
Met houten planken erin. En daar staan onder andere appels en peren op. Het is echt een voorraad die ook wel afgesloten bewaard kon worden.
Mm.
Vaak was ook de sleutel natuurlijk bij de vrouw des huizes of bij de huishoudster. En niet alle voorraden waren zomaar toegankelijk voor iedereen.
Nee.
Als we daar dan omheen kijken, dan heb je een gangetje naar links. Dat eindigt ook in een soort provisiekeldertje. En daar hebben we bierstellingen en wijnflessen staan.
Ik wil echt net vragen, waar is de wijnkelder? Waar is de wijnkelder?
Ja, nou, die hebben we dus daar,
gevonden. Ja.
Daar staan. En op zich, we hebben nu al zo'n hele kelderverdieping. Had natuurlijk heel veel zat vol met kelders. En die hadden allemaal hun eigen functie. Die had echt een aparte wijnkelder, een aparte bierkelder. Een aparte provisie. En al die functies laten wij hier nu op een wat kleiner gedeelte zien.
Hmm.
En loop je dan, zou je nu nog rechtdoor lopen, dan komen we opnieuw in een ruimte waar ook weer een pomp is, een waterpomp. Daar zijn gemetselde bakken, die zijn helemaal wit geschilderd. Dat zijn de oude pekelbakken, dus waar het zoute water in kwam en daar werd in gepekeld. Moest een tijdje in liggen en dan werd er uitgehaald.
Ah.
En als je helemaal rechtdoor zou lopen, dan zit er een grote deur met een groot slot erop. En dat kan open en dan kijk je gelijk richting de gracht.
Okay.
En dat is ook waar je de boot kon aanleggen.
Oh,
en daar kon je ook. Dus daar werd ook via bevoorraad.
Ja. Ineens dringt het nu heel erg tot me door hoe vers alles moest zijn in die tijd. Ik bedoel, ik kan nu een broccoli rustig een paar dagen in mijn koelkast leggen.
Ja, nee.
Of mijn kipfilet invriezen of mijn.
Ja.
Dat ging natuurlijk niet.
Nee, dat vlees, je kon het drogen of je kon het pekelen. Maar de manier waarop was beperkt.
Ja.
We hebben wel, in de omgeving was nog een ijskelder. Daar bracht je niet je producten naartoe. Maar daar werd wel 's winters, als er ijs lag, werd ijs gehakt.
Oh, dat werd naar zo'n,
ja, dus dat is helemaal afgeschermd met een geïsoleerde laag van aarde. En daar kon je dus ijs koel houden. En dat kon je dan wel naar het huis halen. En als je dan bijvoorbeeld consumptie-ijs wilde maken, dan kon je dat gebruiken. Dan kon je dat helemaal koelen en dan kon je op die manier ijs maken. En iets een tijdje koel houden.
Ja. Ja. Ik blijf heel erg hangen met het gevoel dat ik denk, jeetje, wat kost alles veel moeite.
Nou ja, dat is ook zo. Het is echt een
Voor mensen uit die tijd zou dat niet zo geweest zijn natuurlijk. Het was normaal.
Het was voor hen normaal.
Ja.
Maar het blijft natuurlijk inderdaad veel werk. En het is, je bent echt zelfvoorzienend. Maar alles moest geproduceerd worden.
Even snel noedels koken.
Verwerkt worden.
Nee,
ja.
Precies. Ja.
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 Ja. Ja, leuk.
Maar al die duurzaamheid, we kunnen er ook wel weer iets van leren. Het is natuurlijk toch ook wel weer actueel voor ons nu.
Ja.
Hoe je op een veel zelfvoorzienend en duurzamer met de wereld om kan gaan.
Ja.
En daar kunnen we nog wel weer wat van leren.
Doen jullie daar ook wat mee?
Met die kennis zeker wel. En ook als organisatie natuurlijk Gelderlandschap en Kastelen is natuurlijk wel bewust van dat hele vraagstuk van de duurzaamheid. En hoe je duurzaam met je bossen omgaat, met je omgeving omgaat. Hoe je
en
met het
niet alleen dat, maar ook dat je een soort van boodschap kan uitdragen naar hoe, het maar gewoon even plat noemen, hoe verwend we eigenlijk zijn in deze tijd. En dat vroeger wel, het feit dat het zelfvoorzienend en vers was, dat vroeger kon en nu ineens niet meer of zo.
Ja, ja. Nee, dat kun je hier gewoon ervaren en zien.
Nee, mooi.
Nee, echt hoe het kasteel al in bedrijf is, zeg maar, hoe het helemaal functioneerde.
Ja.
Dat is ook wel een beetje het centrale thema van Kasteel Doorwerth.
Okay.
Dus dat,
Hey, pst. Weet jij waar de sleutel van de voorraadkast is en wil je er ook eens een kijkje nemen? Of ben je gewoon benieuwd naar hoe ze vroeger duurzaam leefden? Dan is een bezoekje aan de keuken van Kasteel Doorwerth zeker de moeite waard. Kijk voor prijzen en openingstijden op de website van dit kasteel. Een link naar de website van Kasteel Doorwerth vind je in de beschrijving van deze aflevering. Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro.
Mijn naam is Jesse Wienholtz, ik ben 21 jaar en ik werk in de ICT. En ik ben vanaf mijn geboorte volledig blind.
Waar denk je aan bij kastelen?
Dan denk ik vooral aan de geur van de vakanties in Frankrijk. Dat is het eerste wat in me opkomt. Van die oude kastelen die je dan kan bezoeken. Middelbare school doet het me ook aan denken. Geschiedenis en door die gangen lopen van zo'n kasteel.
Wat krijg je daar eigenlijk van mee?
Dat wisselde heel erg. Soms heel veel. Als je de geuren, hoe geluiden weer galmen. De grond waarop je loopt. De dingen die je kunt aanraken. Soms ook heel weinig als alles achter glas zat. Of je gewoon door een soort binnenvertrek liep, waar je alleen maar uitstallingen in vitrines had.
Heeft het luisteren naar deze aflevering iets aan je beeld veranderd?
Ik denk niet dat mijn beeld is veranderd, maar ik denk wel dat mijn beeld veel completer is geworden. Als ik zelf naar een kasteel zou gaan, dan zou mijn beeld beperkt worden door alles wat te horen is en te voelen is. Terwijl in deze aflevering was er ook heel veel aandacht voor wat er op net iets meer dan een paar meter gebeurde. Of waarom dingen gingen zoals ze gingen. En ik denk dat mijn beeld veel completer heeft gemaakt. Bijvoorbeeld hoe ze dan die voorraden gingen aanleveren. Hè? Ergens bedenk je in je hoofd wel, natuurlijk er zal iets van voorraad moeten zijn. Maar hoe ze dat dan aanleveren en hoe ze bijvoorbeeld omgaan met ze hebben water nodig, maar ze hebben ook warm water nodig. Ik denk dat als ik ziend was geweest, dan had ik misschien die voorraadkamers en die aanlegplaats voor een boot gezien. Terwijl je dat niet zomaar voelt. En met deze aflevering was dat wel een van de dingen die me bijbleef.
Wil jij na het horen van dit verhaal ook al jouw online content toegankelijk maken? Scribbit Pro kan je daarbij helpen. Kijk voor meer informatie op hun site www.scribbit.pro.
volgende keer in de Beeldspeaker.
Gaan we nog even door over de zelfvoorzienendheid van Kasteel Doorwerth. En bezoeken we de tuin.
En die zijn dan voor het café? Of wat doen
dat jullie? Dat eten de vrijwilligers.
Oh, lekker.
En
zoeken jullie nog vrijwilligers?
En het personeel.
Ik durf het bijna niet te vragen.
Ja, wil je lussen nog wel een? Ja. Jazeker.
Vind je deze podcast interessant? Dan zou je ons echt enorm helpen als je een beoordeling achterlaat in je favoriete podcast-app. Of deze deelt met je vrienden. Alvast heel erg bedankt. De Beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro. En is mede mogelijk gemaakt door het Bartimeus Fonds en Gelders Landschap en Kastelen. Montage en productie. Ferry Molenaar, de podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering of op de website beeldspeaker.nl.